In het Sportrug de documentaire Het Vierde Land. Een programma over de bijzonder en haast vergeten geschiedenis van neutraal Moresnet. Een verhaal over de aantrekkingskracht van een land dat geen echt land was. En zowel een smokkelnest als een Esperanto-droom staat. Een programma van Katinka Beer.
Kijk hier een stukje verder. Hier boven op de kop heb je de Belgische grens. Die hele heuvelrug.
Riet Vermeeren.
Dat is de Belgische grens. Belgische grens voetpad.
Faals en omgeving. Met een groepje.
Allemaal hebben rode wangetjes. Kijk eens.
Door de sneeuw. Ah. Op weg naar het hoogste punt van Nederland.
Zijn er nog twee? Oh ja, dan wachten we eventjes toch.
Het drielandenpunt.
Samen uit, samen thuis. Zo, dames en heren, dit is het echte drielandenpunt waar we hier staan, deze steen. Dat is de grenssteen. U staat in Duitsland. Okay. En u achter me hier staat in Nederland en u staat in België.
En waar staat jij dan?
Hé, hey, dat zit in Nederland.
En wij in België?
Dat is België. Dat drielandenpunt, dat was 1839. Een vierlandenpunt. Nederland, Duitsland, België en neutraal Moresnet. Klein gebiedje wat nu in België ligt. En dat is zo gebleven tot na de Eerste Wereldoorlog.
Ik woon hier voor het eerst in drielandenpunt geweest.
Vierlandenpunt.
En die woont toch in de buurt?
Ja.
Ik ben hier heel veel geweest.
Ja, potverdorie nog aan toe zijn. Ja. Dan moeten we daar iets aan doen, hè?
Ja.
En het is grappig, eigenlijk niemand valt op dat je in Vaals over de vier grenzenweg naar het drielandenpunt gaat. Maar die vier grenzenweg die stamt dus nog uit die tijd dat het een vierlandenpunt was.
De geschiedenis van neutraal Moresnet begint in 1816. Napoleon is overwonnen en op het congres van Wenen zijn de nieuwe grenzen van Europa getrokken. Zowel Pruisen als de Nederlanden maken aanspraak op een gebied in het Guldal, ten zuiden van Vaals, dat tot dan toe Frans is. De uitkomst van het Wenen-congres is dubbelzinnig. Volgens artikel 25 is het gebied voor Nederland. Volgens artikel 66 voor Pruisen. In Aken wordt 50 dagen verder onderhandeld en tot het volgende compromis besloten. Pruisen krijgt het zuidelijk en oostelijk deel, Nederland het westelijk deel. En de status van het belangrijkste en waardevolste middengedeelte, een kaarsrechte driehoek van 3,4 vierkante kilometer, blijft onbeslist. Een echt land is het niet. Het heeft geen staatshoofd, geen regering en geen leger. En het zal worden bestuurd door een Nederlandse en een Pruisische commissaris. Maar wat maakt neutraal Moresnet, want die naam krijgt het al snel, zo waardevol en daarmee zo gewild?
Het was voor de mijnen. Het was de belangrijkste zinkmijn in heel Europa.
En zink was belangrijk. Zink was veel geld waard.
Het was nodig vermessing te maken met koper. En voor dat was het een belangrijke zaak die mijnen te hebben. Hè?
Herbert Roelands, sociaal historicus aan de Autonome Hogeschool in Eupen. Dat is niet ver van wat neutraal Moresnet was. U heeft erover geschreven. Hoe zag neutraal Moresnet eruit toen het ontstond in 1816?
Dat was een klein dorpje met 256 inwoners. En vele van die zijn mijnwerkers geweest. En deze mensen hebben dan een pas gekregen van neutraal Moresnet.
Dat waren neutralen?
Neutralen. Dat zijn de zogenaamde neutralen.
Het was nooit bedoeld eigenlijk als land.
Het was een provisorium van de begin aan. Hè?
Een soort tijdelijke oplossing.
Ja, ik denk dat geen mens gedacht heeft dat dat provisorium voor 103 jaren is.
Als België in 1830 onafhankelijk wordt, neemt het de Nederlandse claim op neutraal Moresnet gewoon over. En de Nederlandse commissaris wordt vervangen door een Belgische. In 1839, als het noordelijk deel van Belgisch Limburg weer bij Nederland komt, is het vierlandenpunt een feit.
Kijk, op de grond, als je hier die sneeuw wegdoet, zie je hier zo'n lijntjes. Zo, dat gaat dan zo. En als je in de zomer door het bos hier gaat, dan moet je eens opletten op die grensstenen. Want die grensstenen staan er nog. Het gaat zo, Lange Vlaaienpunt tot Calamine.
Het gehucht van destijds heeft vele namen. La Calamine, Kelnis, Altenberg of Vieille Montagne. La Vieille Montagne is ook de naam van de mijnbouwmaatschappij die de zinkmijn exploiteerde. Kelnis is nu een Waals stadje van 10.000 mensen. De doorgaande weg van Luik naar Aken loopt er dwars doorheen. Kelnis hoort bij de Duitsstalige gemeenschap, maar er wordt ook Frans, Nederlands en het dialect Plat-Duits gesproken. zoals in de bonbonwinkel in de Keerstrasse.
Dag samen.
Dag Vera. Dag Va.
Jo, extra, jo.
De taal onthoudt eigenlijk een groot gedeelte van onze geschiedenis.
Leo Windgens is historisch taalkundige en ijvert voor het behoud van het platduits. Hij woont in Monse, op 5 kilometer van het vroegere Neutraal Moresnet. Is oprichter van de plaatselijke geschiedkundige vereniging en samensteller van verschillende boeken over Neutraal Moresnet.
Wie Napoleon en Waterloo de laatste schlacht hou verloren.
In het volledig in het platduits geschreven De Ballade van de Moresnetterbrug beschrijft Windgens de geschiedenis van Neutraal Moresnet in een gedicht.
Hoe de rib van Morrisend schnitste die een drie-ekkige republiek.
Volgens een volkstelling uit 1901 wonen er 3433 mensen in Neutraal Moresnet. 13 keer zoveel als toen het ontstond. De meeste zijn Pruisen, dan komen de Belgen, de Neutralen en de Nederlanders.
Ja, dat is natuurlijk wat we overal kunnen zien in de geïndustrialiseerde gebieden. De mensen lopen allemaal daar naartoe waar ze werk kunnen vinden.
Vanwege die zinkmijn?
Natuurlijk, we mogen niet vergeten dat die mijn destijds de grootste was in geheel Europa. Er is ook een tante van mijn vrouw geweest, tante Leni, die in de was van de Vieille Montagne heeft gewerkt.
Wat is dat, de was?
De was waar dus de klonten erts werden gewassen per hand in ijskoud water dat van de geul werd afgeleid. En dat gebeurde daar dus in alle jaargetijden. Hè?
Ook de bonbonverkoper in de Kirchstraße, Willy Eurlings, blijkt een neutrale achtergrond te hebben.
Mijn vader is geboren in Neutraal Moresnet. En mijn grootvader woonde al in Kelmis. Hè. Achtergrootouders, alles was origineel van hier. Al bevor het neutraal was. Hè. Ja.
En wat vertelde hij erover?
Oh, dat een gevaarlijke buurt was. Er waren vele mensen van Duitsland, van België, van Nederland die gezocht worden door de politie. Die komen naar hier toe. Hier was het neutraal. Hier kon men ze niet vastnemen.
Er kwam hier allemaal gespuis op af eigenlijk.
Ja, dat heeft hij altijd verteld.
Ja, het is zo dat een neutraal gebied mensen aantrekt die, zoals men in het Duits zegt, keine reine Weste haben. En dan ook was er een belangrijk element. De jongens van het neutrale gebied die hoefden geen militaire dienst te maken. En dat heeft waarschijnlijk ook een zeker aantal families aangetrokken om hier te komen leven.
Pas in 1847 maken de Belgen een eind aan deze gemakkelijke manier van deserteren. Belgen die in Neutraal Moresnet wonen, moeten vanaf dan ook gewoon het leger in. In 1855 gaat dat ook voor de Pruisen gelden. Alleen de echte neutralen blijven vrij van dienstplicht.
De meeste huizen staan in een rij aan het kasseien-trottoir en zijn 2 verdiepingen hoog, van baksteen of met baksteen afgewerkt. Veelal met geel, bruin of roze stukwerk. De huizen hebben kleine ramen met witte of groene luiken.
De Amerikaanse schrijver Robert Shackleton beschrijft Neutraal Moresnet in hoofdstuk 11 van zijn boek Unvisited Places of Old Europe uit 1913.
De regentonnen zijn monsterlijk groot. Aan de muren hangen geborduurde lijfspreuken in felrode en blauwe letters, zoals Mogen de lieve Heer ons voorspoed schenken. Op deze bescheiden oppervlakte zijn maar liefst 80 lokalen die over een ontheffing voor drank beschikken.
Een verklaring voor de vele cafés is dat stoken er is toegestaan. In de omliggende landen mag dat niet. Maar niet alle drank die in Neutraal Moresnet wordt gestookt wordt daar ook opgedronken.
Ze hebben 7 keren meer gestookt dan de verbruik was in Moresnet.
De drank gaat illegaal de grens over. Bier en brandewijn worden gesmokkeld in flessen Altenberger mineraalwasser. Maar ook boter, varkensvlees, brood, koffie, lucifers en beschuit worden gesmokkeld. Het is allemaal goedkoper in Neutraal Moresnet dan in de buurlanden.
Ons nabuurhuis was een grenshuis. Dat had onten nur 2 zimmer. En dat was zu der
een oude bewoner van Kelmisch vertelt over het huis van de buren.
Dat ene zimmer was op Belgisch Moresnet, dat andere was op Neutraal Moresnet.
Waarvan de ene benedenkamer in Belgisch Moresnet en de andere in Neutraal Moresnet lag.
Van de ene of van de andere zijde nog zo controle.
Kwam er een douanebeambte om te controleren, dan liep men dus gewoon naar de andere kamer.
En zo konden ze dan.
Het gesmokkel maakt Neutraal Moresnet er niet populairder op bij de buurlanden, die al niet gelukkig zijn met het feit dat het überhaupt bestaat. In 1909 beschimpt een afgevaardigde van de Pruisische Landdag, de heer Hakkenberger, het monsterlijk gebied.
Een eldorado van vele twijfelachtige types. Van vagebonden, kwakzalvers, speculanten en allerlei anders wervend volk dat magnetisch wordt aangetrokken door het eigenaardige landje.
De Agener Post meldt dat het huis van afgevaardigden deels verontwaardigd en deels geamuseerd reageert en neemt het op voor Neutraal Moresnet.
Een zo verschrikkelijke poel van verderf is Neutraal Moresnet toch eigenlijk niet. Althans, dat beeld wordt bestreden door de bewoners. Zeker, de situatie op de scholen is miserabel, de smokkel bloeit en ook komt het voor dat kwakzalvers, aanbieders van loterijen en andere zwendelaars proberen van hieruit hun rooftocht te ondernemen. Als ook wordt beweerd dat al deze misstanden in buitenverhouding hoge mate voorkomen in het neutrale gebied, dan is dat niet waar. De smokkel floreert in andere grensplaatsen, net zoals daar. En wat de betreurenswaardige schooltoestanden betreft, men is ervan overtuigd dat die eerder beëindigd zullen worden dan de schandaleuze toestanden waarover men af en toe vanuit Oost-Pruisen te horen krijgt.
Het centrum van Kelmis, het plein voor de kerk, is in gebruik als parkeerplaats. Het loopt een beetje schuin af, want Kelmis is gebouwd op een heuvel. Een monument voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog met de Belgische vlag. En die andere vlag, die blauw-wit-zwarte, is de vlag van Neutraal Moresnet.
Dat is de nieuwe vlag van Kelmis, maar ook de oude van Neutraal Moresnet. Met de Duitse adler en de Belgische leeuw.
En dat was het wapen van de mijnbouwmaatschappij.
En dat was het wapen van de Vieille-Montagne, ja.
Mathieu Groos, burgemeester van Kelmis. De invloed van La Vieille-Montagne was groot. Het was meer dan alleen een werkgever.
De invloed was echt groot. Ze hebben veel investeerd voor de kerk. Ze hebben compleet de school betaald. Het actuele gemeentehuis, dat was een oude school.
Dat is hier schuin om het hoekje, in de Kirchstrasse.
Ja. Als u dan een beetje verder gaat, hier 50 meter, komt u aan het restaurant Hotel Park. En dat was dan het privéhuis van de eigenaren van de Vieille-Montagne.
Een grote witte villa is dat.
U bent echt in het centrum van de oude geschiedenis hier.
Politiek hadden de directeuren van La Vieille-Montagne ook invloed?
Dat was, die mensen zijn dan ook zonder problemen burgemeester en raadsherren, als ze noemen hier. Alleen, ik heb beslissingen gevonden bijvoorbeeld waar ze zeggen, oké, de Berg kan hier een straat maken of kan hier een nieuwe kanaal maken.
En de Berg, dat was dan La Vieille-Montagne?
En de Berg was dan de Vieille-Montagne, ja.
En dat besloot de burgemeester, die dus ook de directeur was?
Ja.
In Neutraal Moresnet gelden bijzondere wetten. Omdat Nederland en Pruisen niet willen dat één van beide rechtsstelsels overgenomen wordt, besluit men de Napoleontische wetten van kracht te laten. Wetten dus van een keizerrijk dat niet meer bestaat. Herbert Roeland.
De Franse tijd, dat was een moderne tijd. Ne? En dat was een modern wet. Maar alles wat tegen het eigendom was, was hard bestraafd. En zo was het, ik kan hier een bijspelen. Dat is,
voorbeeld?
Een voorbeeld, twee ambachtsmannen. Die zijn in 1912 in een café gekomen en hebben een fles Genever gestolen. Ne? En voor dat hebben ze 7 jaar tuchthuis gekregen. Ne?
Wat was dan het tuchthuis?
Het hardste wat het gaf. Ne? Dat was een gevangenis, was een paradijs en een tuchthuis was veel repressiever.
Meestal worden die strenge straffen omgezet in straffen die beter in de tijd passen. Al is het maar omdat sommige straffen niet meer bestaan. Veroordeling tot kerker of dwangarbeid bijvoorbeeld. Moord wordt in Neutraal Moresnet overigens licht bestraft, vergeleken bij de andere landen.
Je wordt er een ongedwongen levensvrijheid gewaar. Een ongebondenheid die hen na lange afwezigheid van centraal gezag is gaan aankleven.
Robert Shackleton.
Het enige wat de mensen vrezen is de mogelijkheid dat hun aangename rechtspositie van voorbijgaande aard blijkt te zijn.
De belastingen in Neutraal Moresnet zijn laag en het leven is er goedkoop. Zeker vergeleken met Pruisen, waar ook nog eens een lange dienstplicht is. Maar dat is niet de enige reden dat de mensen neutraal willen blijven.
De mentaliteit was helemaal anders. De Pruisen waren protestanten, lutheranen. Het was geen industrieland, het was landbouw. Ne? Alles was militair, alles was organiseerd en dat was niks voor die mensen hier. Ne? Katholische mensen, ja, die vieren carnaval en zo. Ne?
En dat met was al hun cafés.
Een kermis en gaan naar de cafés en dat was niks voor de Pruisische orde.
Er was dus in Kelmis een krant die de naam droeg, Kelmiser Zeitung. En daar stond dus als leuze onder de titel Preußisch nie, Belgisch vielleicht, neutraal immer. Preußisch nooit, Belgisch misschien, neutraal altijd.
Repetitie van harmonie Le Cercle Musical. Iedere vrijdagavond wordt er gerepeteerd in cultuurcentrum Select in Kelmis. Arnold François, u bent voorzitter van de Cercle Musical. En u speelt trombone. Deze harmonie is de opvolger van de vroegere harmonie van de mijnbouwmaatschappij, van La Vieille Montagne.
Ja, dat is juist. Maar het mijnorkest was toch minder een professioneel orkest. U kon niet meespelen als ze niet in de mijn werkte.
Ja, dus het waren niet per se de beste muzikanten, maar het waren mijnwerkers.
Ja, het was heel eenvoudige muziek. Dus in de straat spelen, kleine omtochten doen en zoiets.
De Mijnbouwharmonie is bij lange na niet de enige vereniging in Neutraal Moresnet. Robert Shackleton schrijft dat er wel 30 zijn.
Er zijn muziekverenigingen, gymnastiekverenigingen, toneelverenigingen en verenigingen voor kegelen, dansen en schieten op een doelwit dat aan een lange paal bungelt. Deze mensen laten zich, al is hun territorium nog zo klein, niet bedillen, beperken of begrenzen. Er zijn zelfs 2 verenigingen voor het africhten en laten vliegen van postduiven.
Op dit moment zijn er nog ongeveer 140
verenigingen. Op 10.000 inwoners?
Ja, op 10.000 inwoners, ja.
Rein. Je durft vragen stellen, wie immer. Ik geloof die meisten zijn schon 1 of 2 maal gekomen.
In het Kultaalmuseum, het plaatselijke museum over de geschiedenis van Neutraal Moresnet, krijgen leerlingen uit de eerste klas van het Atheneum uit Kelmis een rondleiding.
Zo, dan gab's was ganz tolles hier. Es gab einen gewissen Herrn Molly. Habt ihr da schon mal von gehört? Ja, ich sehe nicken. Erzähl.
Er was hier iets heel geweldigs, vertelt de gids. Kennen jullie dokter Molly?
Das war ein Arzt. Und es gibt da eine Straße und da wohnt sie.
Genau.
Hij was arts. En een van de leerlingen woont in de dokter Molly-straat. Maar dokter Molly was niet zomaar een arts.
Ik denk het was een grandioze mens. No?
Een idealist.
Niet maar specialist op één vlak, maar echt de universale mens.
En de ongekroonde keizer van Neutraal Moresnet.
Dokter Molly is bedrijfsarts van de Vieille Montagne en later ook loco-burgemeester. Hij spreekt veel talen en verzamelt vlinders, kevers, postzegels en munten. Als arts weet dokter Molly een cholera-epidemie de kop in te drukken en hij is geliefd vanwege zijn menslievendheid.
Als de mensen niet konden betalen, dan heeft hij ze ook zo behandeld. Hij heeft daar geen geld gevraagd waar geen geld was.
In 1886 richt dokter Molly in Neutraal Moresnet een postagentschap op met eigen Moresnetter postzegels. Die worden vrijwel meteen verboden door de commissarissen van België en Pruisen. De post is een dienst die uitsluitend tot de bevoegdheid van de staat behoort, is het argument.
Zo, wat hebben we hier nog? We zien hier geld. Geldmunten.
Ook de 3 munten die Neutraal Moresnet zijn geslagen worden verboden.
Totaal boycotteerd hebben. Die hebben gezegd, nee, komt gar niet in die tüte.
Maar het grootste, meest idealistische en utopische plan van dokter Molly moet dan nog komen. Het begint met een ontmoeting van dokter Molly en de Franse professor Gustave Roy in 1906. Volgens de kleinzoon van dokter Molly kennen ze elkaar waarschijnlijk uit de vrijmetselaarsloge, waarvan ze allebei lid zijn, en anders misschien van het uitwisselen van postzegels. Hoe dan ook, deze Gustave Roy maakt dokter Molly enthousiast voor een heel nieuw ideaal.
En la mondo, tenis nova sento, tra la mondo, iras forta voco.
Het Esperanto. Esperanto is in 1887 bedacht door de Pools-Joodse oogarts Lezer Zamenhof. Hij wil met de gemeenschappelijke taal de barrières tussen de volkeren opheffen. In het voorjaar van 1908 doet de Neutraal Moresnet een vlugschrift de ronde.
Het Neutrale Moresnet, een Esperanto-staat. Een neutraal gebied waar de volkeren bijeenkomsten kunnen houden, eist een neutrale taal waarvan het leren gemakkelijk moet zijn als het land niet tot een soort toren van Babel moet worden.
Gustave Roy beschrijft in het vlugschrift hoe hij van Neutraal Moresnet in 6 maanden tijd een Esperanto-staat wil maken. En waarom Neutraal Moresnet daar zo geschikt voor is.
Wat de situatie van dit gebied buitengewoon maakt voor het Esperanto en voor de internationale handel, is dat het op het kruispunt ligt van de lijn Lissabon, Madrid, Parijs, Berlijn, Sint-Petersburg en de lijn Constantinopel, Wenen, Brussel, Londen.
Deze plaats, zegt Roy, zal niet langer het onbeduidende Neutraal Moresnet zijn, maar Amikeo, Esperanto voor plaats van vriendschap. Dat Amikeo juist daar moet komen is natuurlijk niet voor niets. Neutraal Moresnet is geen echt land en zou dus een heel nieuw land kunnen worden. Zamenhof staat achter het idee, schrijft hij vanuit Warschau.
Zeer geachte heer Roy, met grote belangstelling heb ik u beide artikelen gelezen. Het idee bevalt me buitengewoon. Als ze kunnen worden verwerkelijkt, zou dat naar mijn mening een belangrijke aansporing tot de vestiging van het grondidee van het Esperantisme betekenen.
Zelfs de New York Times bericht over het voornemen van dokter Molly en professor Roy. Roy beseft overigens wel dat het een waagstuk is om zijn plannen in 6 maanden te willen bewerkstelligen.
Ik weet dat er niet 1 op de 1000 mensen bestaat die gelooft in de realisering van dit project. Maar het is slechts 10 jaar geleden dat niet 1 op de 1 miljoen mensen geloofde in de realisering van draadloze telegrafie.
Carai amici, nome della sedmime capitato, mi estas gioia accepti vinciti hodiau.
Hier zijn 16 mensen bij elkaar op het Zamenhoffeest in Verviers, op 25 kilometer afstand van Kelmis. Een jaarlijks feest, dat doen Esperantisten in heel de wereld, rond de geboortedag van Zamenhof op 15 december. Mathieu Schriemecker, de enige Esperantist hier vandaag uit Kelmis. Uw familie woonde overigens al in Neutraal Moresnet in 1816, waren neutrale. U kent de geschiedenis heel goed van de Neutraal Moresnet en ook de Esperanto-geschiedenis van Neutraal Moresnet. Kunt u eens beschrijven hoe dat hier ging? Werd er Esperanto gesproken? We kregen professor Roy en dokter Molly aanhangers?
Dat is zeker. Hier zijn 169 mensen geweest die Esperanto spraken en beheersten en zo en zeer goed beheersten.
En die gingen cursussen volgen.
En dat zijn cursussen geweest die gevolgd worden in het Esperanto-hoofdkantoor, het Hotel Bergerhof. En daar gebeurden toneelstukken in het Esperanto, liedjes in het Esperanto enzovoort. En de leraar, de Esperanto-leraar, dat was Charles Schriever. En hij leerde 4 maal de week Esperanto. Dat is altijd geweest. 2 maal voor de kinderen en 2 maal voor de volwassenen.
De 75 herbergiers van de plaats deden het hunne en werkten alleen nog in de nieuwe landstaal.
De Agener Post, 15 mei 1909.
Ze toonden ook hun goede wil het Esperanto binnen hun muren een plaats te geven, doordat ze aan hun huizen het wapen van de Esperantisten aanbrachten. De hoopvolle groene ster in een wit veld.
Op 13 augustus 1908 wordt op een feestelijke bijeenkomst in Neutraal Moresnet de Esperanto-staat uitgeroepen.
De Esperantisten op het Zamenhoffeest zingen de Hymno di Amikeo, ooit bedoeld als volkslied van de Esperanto-staat.
Een nieuw woord vliegt door de wereld. In Esperantoland kent men het al lang. Het heet Amikeo. Zijn echo hoort men rondom, heel vrolijk voor jong en oud. Esperanto heeft nu zijn eigen thuis in Amikeo, het mooie land.
Op het vierde Esperanto Wereldcongres in Dresden wordt enkele dagen na het uitroepen van de Esperanto-staat besloten de zetel van de Internationale Esperanto-bond naar Neutraal Moresnet te verhuizen. Emile Hornier, in die tijd hoofdonderwijzer in Neutraal Moresnet, schrijft dat de afgevaardigden van de bond eind 1909 naar Moresnet zullen komen en grootse bedoelingen hebben.
Het bestuur is van plan Neutraal Moresnet te verhogen tot een soort Bayreuth. Jaarlijks in de zomer moeten Esperanto-festspielen worden gehouden, waar drama's en opera's worden opgevoerd.
Maar de afgevaardigden komen niet. En Neutraal Moresnet zal ook nooit de zetel van de Esperanto-bond worden.
Voor vele Esperantisten moet Esperanto een onafhankelijke, een neutrale taal blijven. En dat is ook een argument dat de Esperanto-taal iedereen behoort. En ook tot alle landen.
Die vonden dat het niet bij één land moest horen, die taal, maar bij de hele wereld.
Ja.
Er komt nog een grote tegenslag voor de Esperantisten in Neutraal Moresnet. Charles Schriever, de Esperanto-leraar, die inmiddels is benoemd tot Esperanto-consul, moet in 1910 het Belgisch leger in. En met zijn vertrek verandert er veel.
De cursussen werden niet meer gegeven. Bijeenkomsten in deze aantal vonden niet meer plaats. Het toneel vond niet meer plaats.
In Esperanto.
In Esperanto, dat zijn toch vele dingen. He, u moet toch niet vergeten, de locomotief, als ik zo zeggen kan, was deze Schriever.
En dan komt de grootste klap. En niet alleen voor het Esperanto. Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Een hoge Belgische ambtenaar heeft zijn minister nog voorgesteld Neutraal Moresnet met Duitsland te ruilen tegen een stukje Belgisch Congo. Maar die gaat er niet op in. Op 8 augustus vallen Duitse troepen op weg naar België Neutraal Moresnet binnen. Dagen en nachten passeren er troepen door de Lütigerstraße. Duitsland bezet het gebied en lijft het later in. Dat is het einde van Neutraal Moresnet. Want na de oorlog wordt in Versailles besloten dat het gebied aan België wordt toegevoegd. Een gemakkelijke onderhandeling deze keer, want de zinkmijn is inmiddels uitgeput. De Moresnetters lezen het nieuws op aanplakbiljetten.
Versiert uw huizen. Steekt de vlaggen uit. De vrede is getekend. Hiermee is het lot van Neutraal Moresnet meteen bezegeld. Neutraal Moresnet is van de landkaart verdwenen. België moet ons vaderland zijn.
En nu? De postzegels die dokter Molly uitbracht zijn inmiddels veel geld waard, vertelt Herbert Roeland, die zelf postzegels spaart.
Er is één daarbij, die kost 600 euro en zo.
Maar zou u ze wel willen hebben als postzegelverzamelaar en fan van dokter Molly?
Als verzamelen van regionale zaken, hè? Denk ik, als ik ze net te duur krijg, koop ik ze.
Mijnbouwmaatschappij La Vieille Montagne is onderdeel geworden van Umicore, een van de grootste metaalbedrijven ter wereld. Eens in de paar jaar wordt in Kelmis Neutralia gehouden. Een festival waarin de neutrale tijd wordt nagespeeld. Ook burgemeester Groos doet mee.
Het hele dorp was zo'n museum geworden. Hè? Het was echt mooi.
En Mathieu Schriemecker.
Als ik zo door mijn dorpje loop, dan denk ik natuurlijk altijd aan de geschiedenis. En dan ook het Esperanto.
Staat nog altijd achter Amikeo.
Het was een nieuwe idee, maar die weg was niet gemakkelijk te gaan.
hoorde de documentaire Het Vierde Land, gemaakt door Katinka Beer, gemonteerd met Joop Willig. Dit programma kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Mediaproducties. U kunt van dit programma een cd bestellen. Dan moet u €8,50 overmaken op Giro 444-600... ten name van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Het Vierde Land.